Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe creepypasta, hier bij Ramawaar. Creepypasta's zijn de horrorverhalen van het internet, waarmee het de bedoeling is de lezer de stuip op het lijf te jagen. In het volgende verhaal gaan we het hebben over de tunnels die diep verborgen zouden zijn in de Amerikaanse stad Cambridge. De schrijver van dit verhaal vertelt over wat zijn vader mee heeft gemaakt als politieagent. En zijn verhaal gaat als volgt. Mijn vader was een politieagent in Cambridge, Massachusetts, voor zeker 20 jaar. En hij vertelde me over de tunnels die onder de stad lopen. Er waren een paar verschillende namen voor. De Harvard-tunnels, de Cambridge-catacombe en de Crimson-catacombe. De tunnels waren een goed bewaard gebleven geheim, wat omhuld was in mysterie. Als je met mensen over wilde praten, werd eigenlijk vrijwel altijd aangenomen dat je het over de metrotunnels had en toonden ze weinig interesse. De tunnels waren voor het eerst ontdekt door ontdekkingsreiziger James Elliot Smith in 1634 en later opgekocht door Harvard, toen Smith plotseling in 1641 van de aardbodem verdween. Niemand weet precies wie ze gebouwd heeft en waarom. Door de jaren heen zijn er verschillende verhalen verteld over de tunnels. Zo zou in 1775 er een Britse soldaat zijn geweest die gevlucht zou zijn voor een gevecht. Zijn uniform had achtergelaten en onderdak zocht in de tunnels. Toen hij een dag later weer uit de tunnels tevoorschijn kwam, was hij niet meer dezelfde persoon. Zijn ogen waren groot en hij mompelde iets over een Latijn sprekend kind, wat zwart verkoolde voeten had. Het kind zou hem net zo lang achtervolgd hebben tot hij de tunnels uitrende. In 1827 zou Edgar Allan Poe de tunnels ingelopen zijn toen hij in Boston woonde. In zijn dagboeken zou hij spreken over een wit uitziend kind dat ineens voor hem verscheen uit een zwarte mist en voor zijn ogen van vorm veranderde. Behalve het handjevol mensen dat van de tunnels af weet en dat ze technisch gezien verboden te betreden zijn, wisten mensen door de jaren heen een van de ingangen van de tunnels te vinden. De ingang die het meest gebruikt wordt is die in de kelder van het Memorial Hall, een theater aan het noordeinde van Harvard Road. In 1991 werd een 4-jarig meisje vermist. Ze was van haar huis verdwenen in het midden van de nacht. Er was geen spoor van inbraak en haar slaapkamerraam was nog steeds van binnenuit op slot. Haar lichaam werd een week later gevonden, diep in de catacombe. Zonder ook maar één krasje op haar. Ze werd gevonden door 2 tieners die aan het Urban Explorer waren. En deze verklaarden dat ze dachten dat meisje in eerste instantie nog leefde, omdat ze recht overeind tegen een muur aan stond. Zo stijf als een plank. Vanaf dat moment was het een standaard procedure om de tunnels te doorzoeken wanneer er een verdwijning plaatsvond in de buurt. En mijn vader is er tot op heden 3 keer geweest. De eerste keer was in 1997. Een jongen was vermist nadat hij vanuit zijn oma naar huis liep. Er werd vrijwel meteen een grote zoektocht opgezet. Mijn vader ging de tunnel in met 3 andere agenten. En ze liepen de gehele 10 kilometer lange tunnels door, zonder ook maar een spoor van de jongen te vinden. Net nadat ze de tunnels weer uitkwamen, werd ze over de radio verteld dat er een lichaam gevonden was, bij een kanaal, aan de andere kant van de stad, en dat er al een verdachte gearresteerd was. De tweede keer was een jaar later, toen er plotseling een 80-jarige man met dementie verdween van zijn dochter haar appartement. Mijn vader had weer pech en moest weer naar de catacombe om deze te doorzoeken. Samen met 2 collega's waren ze nog geen 200 meter de tunnel in, toen ze plotseling weer over de radio te horen kregen dat de man al terecht was. Hij werd in een winkelcentrum gevonden, waar hij Ben & Jerry's ijs aan het eten was. En het enige wat de man mankeerde, was dat hij boos was dat hij zijn ijsje niet kon opeten. Over de derde keer praat hij niet erg graag. Het begon net als de vorige 2 keren. Een vermist persoon. In dit geval was het een 4-jarig meisje genaamd Alicia Hughes. Ze was voor het laatst gezien terwijl ze aan het spelen was in haar achtertuin. Net als de vorige keren had mijn vader aan het korte eind getrokken en moest hij samen met 2 andere collega's de tunnels in om te zoeken naar het meisje. Nee, hij had er nog nooit iets vreemds meegemaakt. Maar niemand gaat voor zijn plezier 2 uur door een pikdonkere tunnel lopen, waarvan je niet weet door wie die gemaakt is. Omdat zijn eerste 2 ervaringen in de tunnels redelijk rustig waren, nam mijn pa deze keer de tijd om de tunnels eens goed te bekijken. Hij scheen zijn zaklamp op de muren en zag dat ze bedekt waren onder een dikke laag modder. Op plekken waar de modder van de muren af aan het komen was, zag hij een laag oranje bakstenen tevoorschijn komen. Ze zagen er erg oud uit en dit maakte de tunnels niet minder eng, maar het gaf hem wel een iets beter gevoel, weten dat de tunnels in ieder geval niet op ieder moment konden instorten. Het viel hem ook op dat er geen graffiti op de muren zat. Je zou denken dat er genoeg jongeren zouden zijn die van de tunnels hun hangplek hadden gemaakt, maar er was niets te vinden. Geen sigarettenpeuken, bierblikjes of andere afval. Het was bijna altijd alsof niemand meer dan een paar seconden in de tunnels wilde blijven. Mijn vader scheen toen zijn zaklamp weer naar de duisternis voor hem, klaar om met zijn collega's hun weg door de tunnel te vervolgen. Maar zodra hij de zaklamp voor zich uitscheen, waren zijn collega's nergens meer te bekennen. Zijn 2 collega's die 20 seconden geleden nog voor hem liepen, waren plotseling verdwenen. Hij scheen de zaklamp achter zich, maar ze waren nergens te bekennen. Hij stopte om te luisteren of hij ze ergens kon horen, maar de tunnels waren doodstil. Toen er geen geluid was van voetstappen, begon hij hun namen te roepen in de hoop dat ze misschien ergens om een hoek gekruld waren, maar er kwam geen gehoor. Hij probeerde zelfs de walkie-talkie die zich bij zich hadden, maar ook deze waren dood. Gewoon doorlopen, dan kom je ze vanzelf weer tegen, zei hij tegen zichzelf, terwijl hij sneller begon te lopen. Toen hoorde hij plotseling een zachte stem, diep uit de tunnel komen. Hallo? Zei het zachtjes. Het was een klein meisje. Hallo? Riep hij terug. Zijn stem weer kaatste op de muren. Help, hoorde hij, en hij brak uit in een sprint. Alicia? Alicia Hugus, ben jij dat? Ik wil naar huis, klonk het zachtjes. Blijf tegen me praten, Alicia, zodat ik je kan vinden. Hij liep voor zeker een minuut met zijn zaklamp rond te zwaaien in de hoop te achterhalen waar het geluid vandaan kwam. En uiteindelijk zag hij een smal figuur in de tunnel staan. Het was een klein meisje, met vuurrood haar. Zijn eerste instinct was om via de radio te laten weten dat hij het meisje gevonden had. Maar hij stond inmiddels zo diep in de tunnels dat hij geen ontvangst had. Hé, is je naam Alicia? Vroeg hij op zijn alleraardigst. Ja, zei ze zachtjes, terwijl ze zichzelf met trillende benen tegen de muur omhoog duwde. Mijn naam is agent Jansen, maar jij mag me Dan noemen, oké? Ben je ergens gewond? Nee, zei ze. Oké, dat is goed. Zal ik je hand vasthouden, zodat we hier samen weg kunnen? Ze gaf hem haar ijskoude hand. En mijn vader kneep geruststellend zachtjes in haar handen. Ik wil naar mijn mama, zei ze, nu met tranen in haar ogen. Je gaat mama snel weer zien, zei hij. Oké, lieverd? Kom, dan gaan we hier snel weg. Ze liepen zo snel als Alicia's kleine benen konden, terwijl mijn pa om de zoveel meter probeerde te melden over de radio dat ze gevonden was. Ze waren een goede 20 meter van het einde van de tunnel verwijderd, toen de radio eindelijk weer bereik had. De eerste zin die over de radio gesproken werd, had nog veel ruis.
Alicia Hugus, gevonden. Oma's huis.
Mijn pa schudde zijn hoofd. Hij zal het wel verkeerd verstaan hebben. En vroeg over de radio of ze de zin nogmaals konden herhalen. Er werd over de radio herhaald dat Alicia gevonden was. Ze was zonder schoenen aangevonden langs een weg, vlakbij het huis van haar oma. Ze waren er zeker van dat dit het meisje was. Haar ouders waren net gearriveerd en hebben bevestigd dat het hun dochter was. Dus als het meisje weer veilig thuis was, wiens hand was mijn vader dan aan het vasthouden? Zijn gedachten gingen meteen terug naar alle verhalen die hij over de tunnels had gehoord. Wezens die eruit zagen als kinderen, zwarte voeten, geesten, gedaanteveranderende mist, demonische activiteiten. Hij voelde een knoop in zijn maag omhoog komen en hij begon hard te zweten. Het voelde wel alsof hij een paniekaanval kreeg. Dus dit was het dan, dacht hij bij zichzelf. Dit is hoe ik doodga. Of erger nog, dit is hoe ik naar de hel getrokken word. Hij was zo arrogant geweest om de tunnels voor een derde keer te betreden. En dit was zijn straf. Hij was dieper de tunnel ingelokt door iets wat zich voordeed als een klein meisje. En was nu letterlijk in haar handbereik. Hij stond stil en weigerde haar aan te kijken. Te bang dat het meisje voor zijn ogen in iets verschrikkelijks zou veranderen. Dus deed hij datgene wat iedereen in die situatie gedaan zou hebben. Hij rukte zijn hand los uit haar grip en sprintte naar de uitgang van de tunnel, zonder ook nog maar één keer achterom te kijken. Zelfs toen het kleine meisje hem achterna begon te smeken haar mee te nemen, weigerde hij om te stoppen. Hij zou daar niet nog een keer in trappen. Mijn pa had de komende weken nachtmerries over wat er in de tunnel gebeurd was. En had tegen zijn baas gezegd dat hij ze nooit meer in zou gaan. Zelfs niet als dat zou betekenen dat hij ontslagen zou worden. Verrassend genoeg had zijn baas daar geen problemen mee. En had hij beloofd dat er de volgende keer wat nieuwe recruten de tunnels in moesten. Die zouden de ervaring wel kunnen gebruiken, had hij gezegd. Net wanneer mijn vader de gehele ervaring weer een beetje achter zich begon te laten, werd Alicia Hugues weer als vermist opgegeven. Toen de politie eerder die avond verzocht werd naar haar huis te komen, omdat een buurman vreemde geluiden had gehoord, bleek dat de ouders van Alicia allebei vermoord waren. Hun kelen doorgesneden en Alicia was nergens te vinden. In de kamer van het meisje werden zwarte voetafdrukken gevonden, die later roet bleken te zijn. Nadat mijn pa dit te horen kreeg, deed hij iets wat hij gezworen had nooit meer te gaan doen. Hij ging naar de tunnels. Hij had namelijk een vreemd voorgevoel en hij hoopte dat het niet zou kloppen. Samen met twee collega's liep hij weer de 10 kilometer lange tunnels door. Net toen ze halverwege waren, vonden ze het half gemummificeerde lichaam van Alicia Hugues. Ze lag in een foetushouding op de grond. Haar lichaam was helemaal uitgedroogd door de zwarte modder die overal om haar heen lag. Bij de autopsie bleek dat ze al zeker 2 maanden dood was. Mijn vader is dit nooit meer te boven gekomen en is vrijwel per direct gestopt als agent. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello 1. Dat is Marcel LOW 1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.